Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Alles wat ik vertelde werd direct gekoppeld aan de diagnose bipolaire stoornis. Ik vertelde wat me bezighield, maar het werd stevast een symptoom. Jij kent mij echt totaal niet.
Wat gebeurt er als we iemand zien als de bipolaire patiënt of de schizofreen? Gedragsdeskundige Inge Goverde deelt haar persoonlijke en professionele ervaringen over het belang van het levensverhaal in de langdurige psychiatrie. Ze laat zien hoe contact, verbondenheid en autonomie cruciaal zijn voor herstel. Hoe kan een levensverhaal niet alleen een cliënt, ook een hulpverlener veranderen? Luister naar Inge Goverde op CCE Podium. De kracht van het levensverhaal.
Weet u hoe het voelt om als een diagnose benaderd te worden, in plaats van een persoon met een uniek levensverhaal? Helaas heb ik dat zelf twee keer mogen ervaren in mijn leven. Toen ik 18 jaar oud was, zat ik totaal niet lekker in mijn vel. Bij mijn moeder was destijds vastgesteld dat ze leed aan dikke darmkanker en dat ze ongeneeslijk ziek was. In die periode merkte ik dat ik steeds minder zin had om naar school te gaan en me steeds somberder begon te voelen. Het was dan ook mijn moeder die zei, Inge, weet je, misschien is het goed om eens een keer met een psycholoog te gaan praten. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik kwam bij psycholoog nummer 1 terecht. Ik stapte daar de kamer binnen en na een korte kennismaking kreeg ik meteen een heel stapel papierwerk overhandigd. Met de vraag al die papieren in te vullen tijdens het eerste contactmoment. Dus ik ging braaf aan de slag met het invullen van die vragenlijsten. En aan het einde van het gesprek gaf ik die vragenlijsten terug aan de psycholoog. De psycholoog zei, ik ga aan de slag met het uitwerken van de vragenlijsten. En de volgende keer als we elkaar treffen, dan bespreken we de uitslagen met elkaar. Toch wel met de nodige nieuwsgierigheid trad ik opnieuw de kamer van de psycholoog binnen. En zij zei, uit de vragenlijsten is gekomen dat er bij jou sprake is van een bipolaire stoornis. En ik weet het nog zo goed, op dat moment verstijfde ik totaal. Normaal ben ik iemand die altijd wel een woordje klaar heeft, maar op dat moment kon ik geen woord meer uitbrengen. Ik ging naar huis toe en ik zei tegen mijn moeder, mam, ik heb een bipolaire stoornis. Mijn moeder zei, maak je niet zo druk over het etiketje. Het gaat er vooral over dat jij je weer beter gaat voelen. Nou, vertrouwend op het moederlijke advies ging ik toch opnieuw in gesprek met de psycholoog. Maar jeetje, wat waren dat zware gesprekken. Alles wat ik vertelde of alles wat ik wilde bespreken werd direct gekoppeld aan de diagnose bipolaire stoornis. En ik vertelde wat me bezighield, maar het werd stevast uitgelegd als een symptoom. En dat maakte ook dat ik me steeds minder gezien en gehoord voelde. Het was gelukkig ook mijn moeder die zag dat deze gesprekken niet opleverden wat het me zou moeten opleveren. Ik voelde me juist somberder. Ik had minder energie. En ik verloor ook steeds meer positiviteit. Zij zei dan uiteindelijk ook, Inge, stop er maar gewoon mee. En dat heb ik ook gedaan. Er gingen vervolgens 2 jaren voorbij. Maar in die 2 jaren ging ik me niet beter voelen. Sterker nog, ik ging me alleen maar slechter en slechter voelen. De gezondheid van mijn moeder ging destijds heel snel achteruit. En ik was heel erg veel bezig in gedachten met de dood van mijn moeder. Ik wist dan ook ontzettend goed dat ik hier niet alleen uit ging komen en dat ik hulp van een professional nodig had. Maar ik voelde zoveel angst, echte angst, om weer als een diagnose gezien te worden. Uiteindelijk heb ik toch die stap opnieuw gezet en kwam ik bij psycholoog nummer 2 terecht. Na een gesprek van 45 minuten zei de psycholoog, ik denk bij jou aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. In die tussentijd was ik wel gestart met de opleiding tot orthopedagoog. Dus gelukkig had ik wel de nodige kennis opgedaan rondom de ontwikkeling van persoonlijkheid. En daar waar ik bij psycholoog nummer 1 totaal verstijfde, zei ik bij psycholoog nummer 2, jij kent mij echt totaal niet. Jij hebt geen idee wie ik ben. Dat was natuurlijk voor de psycholoog weer juist voeding van haar vermoedens van de stoornis. Maar ja, jullie raden het al. Na dat ene gesprek bij psycholoog 2 ben ik daar nooit meer naar terug naartoe gegaan. En kort daarna is mijn moeder ook komen te overlijden. Het heeft me veel tijd en veel energie gekost, maar uiteindelijk heb ik in 2011 de opleiding tot orthopedagoog af weten te ronden. En ik zag als professional dat wat ik zelf ook had meegemaakt in de langdurige psychiatrie. In de langdurige psychiatrie worden mensen vaak benaderd als een diagnose. Een diagnose zoals de borderliner, de schizofreen, de autist, de chronisch psychotische. Maar ik zag ook als professional dat dat iets deed met de cliënten. De hulpverleners straalden onbewust en impliciet uit: ja, sorry, dit is wat het is en je bent uitbehandeld. Maar waarom is het zo'n probleem dat we mensen als diagnose zien? Waarom is het zo'n probleem dat we ze zien als een etiket? In de self-determination theory worden verbondenheid, competentie en autonomie als 3 psychologische basale behoeftes benoemd. Als je het hebt over verbondenheid, iedereen heeft de basale behoefte om een verbinding te voelen, om ergens bij te horen. We zijn immers allemaal groepsdieren. En als je het hebt over competentie, iedereen heeft de behoefte om het gevoel te hebben ergens goed in te zijn, om competent te zijn. En ten derde, iedereen wil zijn eigen pad kunnen bepalen en eigen keuzes kunnen maken. Nou ja, en daar zit nu juist het probleem als je kijkt vanuit een etiket. Want als je kijkt vanuit een diagnose en je hebt het over verbondenheid, dan zeg je juist, jij hoort er niet bij, je wordt uitgesloten. En als je het hebt over competent voelen, als we kijken vanuit een diagnose, focussen we juist op beperkingen, problemen, dingen die niet goed gaan. Zaken waar iemand competent of goed in is, verdwijnen naar de achtergrond. En autonomie, als we kijken vanuit een diagnose, bepaalt vaak ofwel de financieringsvorm, ofwel het behandelprotocol, hoe dat het hulpverleningstraject eruit gaat zien. En de regie van de cliënt verdwijnt daarmee. Helaas was mijn eigen ervaring geen op zichzelf staand incident. Cliënten in de langdurige psychiatrie worden nog te vaak als een diagnose gezien. En daarmee doen we mensen tekort. Want we komen niet tegemoet aan de basale behoeftes van verbondenheid, competentie en autonomie. Maar wat is nu een manier om cliënten goed te kunnen zien en zo aan te kunnen sluiten op een manier waardoor dat ze zich beter gaan voelen? Laat ik teruggaan naar mijn eigen ervaring. Na de dood van mijn moeder viel ik in een ontzettend diep gat. Ik kwam de deur bijna niet meer uit. Ik had ernstige slaapproblemen en mijn somberheidsklachten namen alleen maar toe. Ik heb toch voor de 3e keer opnieuw de huisarts gevraagd om me door te verwijzen naar een psycholoog. En ik weet nog heel goed dat ik tegen de huisarts zei: stuur me alsjeblieft nu door naar een goede psycholoog. En ik vertelde hem over mijn 2 eerdere negatieve ervaringen. En zo kwam ik bij psycholoog nummer 3 terecht. En deze ervaring, die was echt totaal anders. In de eerste gesprekken, gesprek 1, 2, 3 en 4, wilde de psycholoog alleen maar weten wie ik was, hoe mijn leven eruit had gezien, hoe dat ik in het leven sta en wat ik nog wilde bereiken. Het luisterende oor wat zij mij bood, dat was zo bevrijdend. En ik voelde me echt op mijn gemak en gerustgesteld. Maar wat deed deze psycholoog nu, waardoor dat ik me wel gehoord en gezien voelde? Wat maakte dat zij voor mij wel het verschil kon maken? Voor mij zat het hem in het contact. Want het contact voelde echt als een wederzijdse ontmoeting. Het voelde echt alsof de psycholoog mijn eigen levensverhaal aan het meebeleven was. en ik voelde een verbinding ontstaan. Doordat de psycholoog ook vroeg waar ik goed in was en competent in was, merkte ik dat haar vragen los waren van oordeelsvorming, dogmatiek of verstard denken. Ik voelde me weer steeds competenter en meer in regie voelen. Na de uitgebreide intakefase heb ik uiteindelijk mijn derde diagnose gekregen. En dat was de diagnose depressie, die helaas door de jaren steeds ernstigere vormen had aangenomen. Ik ben vervolgens gestart met behandeling en heb deze ook succesvol afgerond. De kunst is dus om cliënten zo te zien, zodat ze een gevoel van verbondenheid, competentie en autonomie ervaren. Maar hoe doe je dat? Is het een trucje wat je kunt leren als hulpverlener? Ik ben ervan overtuigd dat het begint bij de overtuiging dat ieder mens krachten, mogelijkheden en perspectief heeft. En vaak liggen deze verscholen in unieke levensverhalen. Want door te vragen naar iemands levensverhaal ga je een verbinding creëren. Vragen zoals, hoe deed je dat vroeger? Of, hoe zag het gezin eruit waarin jij bent opgegroeid? Zijn voorbeeldvragen om in te zoomen op het levensverhaal van een individuele cliënt. Maar het levensverhaal van een individu heeft eigenlijk twee functies. Ten eerste heeft het een instrumentele functie. Want door te vragen naar een levensverhaal kom je te weten hoe dat de geschiedenis eruit ziet van een cliënt, maar ook welke wensen iemand nog heeft. Denk bijvoorbeeld aan vroegere hechtingsrelaties of het sociale netwerk waar iemand deel van heeft uitgemaakt. Vanuit deze informatie kom je aanknopingspunten te weten als je het hebt over begeleiding en behandelingsdoelen. Maar naast de instrumentele functie heeft het vragen naar het levensverhaal ook een relationele functie. Want juist door te vragen naar hoe dat iemand leven eruit heeft gezien, creëer je die verbinding. Vergelijk het met een blind date, waarin je iemand voor het eerst ontmoet en je ook vraagt wie iemand is, waar iemand vandaan komt en wat hij gedaan heeft. Want die verbinding maakt dat er een nieuwe relatie ontstaat. Een nieuwe context om aan herstel te kunnen bouwen. Maar ja, als hulpverlener zie je vaak wel minimaal 8 cliënten per dag. En dat 32 uur in de week. Moet je dat opbrengen? En kun je dat als hulpverlener opbrengen om altijd bezig te zijn met het levensverhaal van een cliënt? En wat kan het effect zijn bij jezelf als je vraagt naar het levensverhaal? Zoals ik net al vertelde, vanuit de instrumentele functie van een levensverhaal kun je aanknopingspunten te weten komen op het gebied van behandeling en begeleiding. Maar vanuit de relationele functie kan een levensverhaal je gevoelsmatig ook iets doen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan positieve emoties die je ervaart, zoals trotsheid of blijdschap. Maar je kunt ook geconfronteerd worden met negatieve emoties, zoals irritatie of frustratie, boosheid wat je ervaart. Maar daarnaast kun je als hulpverlener ook bepaalde gratis inzichten eigenlijk verkrijgen door het levensverhaal van een cliënt. Het kunnen inzichten zijn die je als hulpverlener in de weg kunnen staan, kunnen belemmeren en zelfs tussen jou en de cliënt in kunnen komen te staan. Hoe kunnen wij als hulpverleners goed omgaan met deze effecten die een levensverhaal van een cliënt met zich meebrengen? En wat vraagt dat op het gebied van houding en competenties? Wat belangrijk is, is in ieder geval durf en vermogen tot zelfreflectie. Durf om een verbinding aan te gaan. Durf om als hulpverlener je te verdiepen in het levensverhaal van een cliënt. Maar ook vermogen tot zelfreflectie is een essentiële competentie. Het gaat erover dat je jezelf als hulpverlener afvraagt, maar ook je collega's bevraagt over wat jouw kijk bepaalt. Waar liggen jouw krachten en waar liggen jouw valkuilen? Maar ook heel belangrijk, wat betekenen de thema's autonomie, verbondenheid en competentie voor jou? Daarnaast is het mijn inziens ook heel belangrijk om als hulpverlener een bepaalde mate van onzekerheid te leren verdragen. We zijn hulpverleners omdat we het graag goed willen doen, graag mensen willen helpen. Maar het is ook een kunst om een onzekerheid te leren verdragen van het niet weten. We hebben immers niet altijd alle oplossingen zomaar in de kast liggen die we eruit kunnen trekken. Supervisie en intervisie zijn hele belangrijke hulpmiddelen hiervoor. Voor jezelf, maar ook voor jezelf in een team met collega's om te onderzoeken wie jij bent en hoe dat jij in het leven staat. Want het is immers ook je eigen levensverhaal wat jouw kijken bepaalt. Nu is het zo dat er langzaamaan binnen de langdurige psychiatrie een nieuwe wind aan het waaien is. En het levensverhaal neemt binnen die nieuwe wind een belangrijke plek in. Waar binnen de langdurige psychiatrie voorheen werd gesproken over de hulpverlener enerzijds en de cliënt anderzijds, wordt er nu steeds meer gesproken over samenwerken in de triade. En herstelondersteunende zorg is het thema aan het worden binnen de langdurige psychiatrie. Als we kijken naar het thema perspectief, werd er vroeger binnen de langdurige psychiatrie gesproken over symptoomstabilisatie, patiënt zijn en wachten op oneindig. Nu begint er langzaamaan de verschuiving plaats te vinden naar burgerschap, ondersteuning bij herstel. En als we het hebben over verbindingen, werd er voorheen in de langdurige psychiatrie gesproken over therapeutische distantie, hiërarchische besluitvorming en vooral familie en netwerk buiten beeld. Langzaamaan begint daar de verschuiving plaats te vinden naar samen beslissingen nemen. En altijd werken vanuit de triade, want het systeem en het netwerk zijn van essentiële meerwaarde daarin. Toch zat ik laatst in een teamoverleg en vroeg ik teamleden, wat weten jullie nu van het levensverhaal van deze cliënt? En het bleef angstvallig stil. Dat terwijl alle diagnoses zo op tafel gegooid konden worden. Nou ja, dit geeft maar aan dat die nieuwe wind binnen de langdurige psychiatrie nog maar een heel klein briesje is. Anders zou ik hier ook niet staan. Maar dat briesje, dat moet een enorme storm gaan worden. En om die storm te doen laten ontstaan, is het belangrijk dat de langdurige psychiatrie de hulp gaat inschakelen van de orthopedagogiek. Orthopedagogen zijn van nature uit bezig met probleemsituaties, zowel in het hier en nu als vroeger. Maar ook werken orthopedagogen vanuit nature, vanuit systeem, context, levensverhalen en geschiedenis. Ik wil dan ook afsluiten met de oproep, zowel aan de langdurige psychiatrie als de orthopedagogiek, om elkaar te gaan voeden en samen krachtige verbindingen te doen laten ontstaan. Dankjewel.